Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Looft de Heere, want Hij is goed. Hij heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. Dat zijn gemeente woorden uit Psalm 135. En we gaan samen ons loflied zingen uit de berijming van die psalm. Psalm 135, het tweede en het twaalfde vers. We gaan gemeente samen luisteren naar de woorden van Gods heilige wet in de 10 geboden. En we zullen aansluitend ook horen hoe de apostel Johannes in 1 Johannes 3 de geboden van God samenvat. We gaan nadat we geluisterd hebben zingen uit Psalm 119, de psalm van de wet, zoals u vast en zeker wel weet. Psalm 119 is één groot loflied op de wet van God. Die psalmdichter die komt niet uitgesproken en uitgezongen over zijn vreugde om de wet van God. Hij zegt, het is echt het beste dat ik ooit gekregen heb. Dat moet je even nagaan. En daar is een versje, een regeltje in de berijming van Psalm 119, in vers 21, waarin die psalmdichter zegt, wat God mij in zijn wet gegeven heeft, Dat is zo belangrijk dat geen leed, wat er ook gebeurt, geen leed het ooit uit mijn geheugen zal wissen. Het is onvergetelijk, onuitwisbaar. En dat gaan we gemeente samen zingen als we naar de woorden van Gods heilige wet hebben geluisterd. Psalm 119, vers 21. Er staat boven de 10 geboden geschreven: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En dan horen we eerst de geboden over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Daar blijven trouwens, gemeente, onze gedachten wel eens even bij haken. Hè? Als hier gesproken wordt over de consequenties van het kwaad tot in de derde en de vierde generatie. Ik heb wel eens een heel gesprek met iemand gehad die zei van, is dat niet oneerlijk van God? Dat kinderen moeten lijden om het kwaad dat hun ouders hebben begaan. Nou, het is ook de vraag of we met die gedachte recht doen aan wat hier gezegd wordt. Want wat er in dit gebod staat, dat is eigenlijk vooral een oproep om je bewust te zijn van je verantwoordelijkheid. Realiseer je heel goed dat wat jij doet gevolgen heeft in het leven van je kinderen en je kleinkinderen. De volgende generaties nemen de dingen over die jij doet. Wij zijn daar ook heel vaak mee aan het worstelen. Ongetwijfeld zullen de meesten van ons dat ook wel herkennen, dat als je opgroeit en volwassen wordt, dat je gaat nadenken, soms een beetje onbewust is, begint dat allemaal, maar dat wordt steeds bewuster, dat je gaat nadenken over hoe je ouders de dingen gedaan hebben, hoe je je verhoudt tot je ouders, soms ook hoe je je verhoudt tot de dingen die je ouders echt verkeerd gedaan hebben, die pijn in je leven hebben veroorzaakt. En alleen al daaraan merk je, gemeente, hoe ongelooflijk belangrijk of het is dat wij ons er allemaal bewust van zijn dat wat wij doen, dat dat consequenties heeft voor volgende generaties. En dat is eigenlijk wat dit gebod tegen ons zegt. Realiseer je dat heel goed, want wat jij doet, dat kan buitengewoon negatieve gevolgen hebben voor je nageslacht. Er wordt hier zelfs gesproken over hen die God haten. Dat is natuurlijk wel een heel diep woord, die God haten. Je kunt het alleen maar met huiver uitspreken. Maar het gebod zegt dus ook het omgekeerde. En ik hoop dat we ons dat ook allemaal bewust zijn. En die voorbeelden zullen er vast ook zijn. Dat je terugdenkt aan je voorgeslacht, je ouders, je grootouders. Misschien een ontmoeting, een gesprek, een voorbeeld van opa of van oma. Dat diepe indruk op je gemaakt heeft en dat zijn sporen in je leven getrokken heeft. God is de God die niet alleen barmhartigheid doet tot in de derde en de vierde generatie, maar zelfs aan duizenden van degenen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. En dan gaan de geboden verder in het derde gebod. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, dat u die apart zet. Zes dagen zult u namelijk arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee of uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan in het tweede deel van de geboden, de tweede tafel van de wet, zoals het heet, gaat het over onze relatie met onze naaste. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt het huwelijk niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De apostel Johannes, gemeente in Johannes 3, schrijft aan de christelijke gemeente van dat moment, maar meteen ook aan de gemeente van alle tijden en plaatsen, over het leven naar Gods gebod. En hij zegt dat het aankomt op de liefde. Want de geboden van God zijn niet een kwestie van wat formaliteiten, wat regeltjes, zoals het wel eens denigrerend gezegd wordt. Maar de geboden van God gaan over ons hele bestaan, over de toewijding van ons hart, over de liefde. Er is geen gebod van God dat niet in iedere tittel of jota de liefde bedoelt. En omgekeerd is het voor ons, westerse mensen, die bij het woord liefde altijd meteen denken aan een gevoel, ook heel goed dat we ons realiseren dat de liefde zich altijd vertaalt naar de concrete daad. Een liefde die niet omgezet wordt in werkelijke daden, dat is een lege liefde, die is goedkoop. En vandaar dat de apostel het volgende schrijft. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. En dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Amen. We gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn heilige geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, wat zijn dat ontzaglijk diepe woorden en wat bepalen ze ons ook bij, ja, waar het in het evangelie eigenlijk over gaat, over de meest beslissende dingen van ons leven. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, wat er ook gebeurt. Al zouden er de meest pijnlijke en verschrikkelijke dingen gebeuren, geen leed zal ooit uitwissen wat u gezegd hebt. En nu zijn wij vanmorgen naar de kerk gekomen, heren. We danken u ervoor dat we hier mogen zijn, in deze oase van rust. Maar dat is het, een oase. Een plek waar eens even alles tot bedaren komt. Waar we stil zijn. Maar we willen ook eerlijk voor u openleggen. Dat wij zo grenzeloos oppervlakkig met de dingen van het geloof en van het evangelie kunnen bezig zijn. En ja, dat het in werkelijkheid iets is dat zo ergens aan de rand van ons leven wel aanwezig is, maar dat niet alles bepalend is. En nu zijn we hier gekomen vanmorgen, heren, en nu is ons gebed eigenlijk ook maar één ding. En dat is dat we u zelf mogen ontmoeten in het kleed van het evangelie. Daar gaat het toch om. Dat doet het ook alleen maar. Onze mensenwoorden, ach die vervliegen zo weer. Dan zijn ze weg. Maar als u er bent, en als u werkelijk tot ons spreekt en we ontmoeten u hier, ja, dan zijn de dingen totaal anders. Daar willen we vanmorgen om vragen. Open zelf uw woord voor ons. En kom met het licht van uw heilige geest. Met een woord waarvan wij vanmorgen allemaal voelen. Dit is Gods woord voor ons, voor mij. Heere, we bidden u zegen ons samen. Met de luisteraars die thuis de dienst meemaken. Ons allemaal hier, zoals we zijn, als luisteraars, als hoorders van het evangelie. Maar laat ons niet alleen hoorders zijn, laat ons ook daders zijn. We bidden u, zegen uw dienaren, zegen uw gemeente, overal waar ze samenkomt. En laat op deze dag het woord van uw evangelie met macht en majesteit zijn. In Christus' naam. Amen. We gaan, gemeente, samen de Heilige Schrift openen in het Oude Testament in de eerste plaats. In de Psalmen, Psalm 93. En daarna in het Nieuwe Testament in de eerste Petrusbrief in 1 Petrus 3. De oudtestamentische lezing is uit de Psalmen, Psalm 93. En we horen daar het heilig woord van God als volgt. De Heere regeert, Hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, Hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, Heere, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, Heere. Tot in lengte van dagen. Hier eindigt de eerste schriftlezing. Vervolgens gemeente uit de eerste Petrusbrief. Uit het derde hoofdstuk. We lezen uit 1 Petrus 3 vanaf vers 13 tot en met 22. En in het begin van vers 21 zegt de apostel Petrus iets over de doop. Hij zegt zelfs iets dat ons in eerste instantie bijna vreemd in de oren klinkt. Hij zegt, de doop behoudt ons. Nou, dat is natuurlijk een wat raadselachtig woord en we gaan vanmorgen met elkaar proberen te verstaan wat de apostel daarmee zeggen wil. 1 Petrus 3 vanaf vers 13. En ook daar horen we het heilig woord van God. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin ze kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door wie Hij ook toen Hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offeranden gemeente gaan we onze gaven geven. Er is vanmorgen een drietal collecten. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het werk van de Stichting tot Heil des Volks. Van de tweede collecte voor het werk van het College van Kerkrentmeesters. en van de derde collecte voor de kosten van het kerkgebouw. Ik beveel graag alle collecten bij u aan namens de kerkenraad. En dan gaan we ons, gemeente, vervolgens voorbereiden op de preek door samen te zingen uit de berijming van Psalm 19, de versen 5, 6 en 7. Het gaat in die psalmversen over een toegewijd leven. Daarover gaat het ook in de dienst van vanmorgen. We zingen in verband daarmee, om ons voor te bereiden op de preek, Psalm 19, vers 5, 6 en 7. Straks na de preekgemeente zingen wij uit Psalm 147, het 6e en het 10e vers. Mijn doop slopen ze nooit, zei de man. Al breken ze alle kerken af, mijn doop slopen ze nooit. Hij huilde. Ongeveer 80 jaar oud was hij. We stonden samen op de hoek van de Fahrenheitstraat in Den Haag. Het was 1990, ongeveer 25 jaar geleden. Tegenover ons rees de Westduinkerk op, een grote preekkerk uit het begin van de 20e eeuw. Met ongeveer 1100 zitplaatsen. In de loop van de tijd hadden in die kerk coryfeeën gestaan. Ooit ging de kerk een half uur voor het begin van de dienst open. En dan moest je al een half uur in de rij gestaan hebben als je nog een zitplaats wilde hebben. De ontkerkelijking had ook hier toegeslagen. En aan het eind van de jaren 80 was besloten om de kerk te sluiten, het gebouw te slopen en de grond te verkopen. En we stonden er samen bij. Een zware gietijzeren bal aan de sloperskraan begon heen en weer te zwaaien. Ik vergeet het moment nooit. Eerst werd het kruis van de toren geslagen. Daarna werd de toren zelf in elkaar gebukt. De oude man huilde. Meneer, zei hij tegen me, hier ben ik zelf gedoopt. Hier ben ik later getrouwd. Mijn kinderen zijn hier gedoopt. Die zijn hier ook getrouwd. Mijn vrouw is hier uitgedragen. Het voelt of er een stuk van mijn eigen leven afgebroken wordt. Maar, zei hij door zijn tranen heen, al breken ze alle kerken af, mijn doop slopen ze nooit. Ja, gemeente, mijn doop slopen ze nooit. Daarmee liet hij merken dat zijn doop voor hem bij de belangrijkste dingen van zijn leven hoorde. En zo is het ook helemaal in het Nieuwe Testament. Het evangelie, de doop, het avondmaal, dat zijn de belangrijkste dingen van je leven. Wat heb jij dit weekend gedaan? Vragen je collega's aan je morgen bij de lunch. Kan je je voorstellen dat je dan zou zeggen, ik ben gisteren met de belangrijkste dingen van mijn leven bezig geweest. Oh ja? Belangrijkste ding. Wat was dat dan? Nou, zeg je, ik ben in de kerk geweest. De belangrijkste dingen van mijn leven. Kun je je voorstellen? Kun je je voorstellen dat het zo zou gaan? Maar zo ligt het. En dat is niet overdreven. Maar dat is een heel fundamenteel besef. Een van de apostelengemeenten noemt in het Nieuwe Testament de doop Het bad van de wedergeboorte. Daar zit het beeld achter van, je gaat in het water van de doop onder en je komt er herboren uit een nieuw leven. Als je 1 Petrus 3 leest, gemeente, gaat het over de doop als de fundamentele ommekeer in je leven. De doop, dat is nou niet een formaliteit die ervoor zorgt dat je ingeschreven wordt in het register van de kerk. De doop is maar niet een leeg ritueel, maar de doop is het grote moment van je leven. Dat is het besef in 1 Petrus 3. Gedoopt zijn, schrijft Petrus, betekent, nou kom maar eens mee in je Bijbel. Gedoopt zijn betekent hetzelfde als in het zondvloedverhaal, dat je met Noach de ark ingaat, dat je over de wateren heen vaart, dat je de oude wereld achter je laat en dat je een nieuwe wereld tegemoet gaat. Gedoopt worden, dat is door het water gaan, wegsterven uit de oude wereld en opstaan in de nieuwe wereld, de wereld van God. Petrus schrijft, de zondvloed is het tegenbeeld van de doop. En dan moet je vooral kijken naar het water. Het water van de zondvloed, dat is net als het water van de doop. Dat betekent een scheiding. Water betekent een grens. En voor die grens laat je alles achter wat bij het oude hoorde. En als je over die grens heen gaat, ga je een nieuwe wereld binnen. Ik denk, gemeente, dat de meesten van ons wel op de hoogte zijn van het klassieke doopsformulier. En daar zit in dat formulier een passage die wij soms ook een beetje onbegrijpelijk vinden. Ik heb wel eens een hele discussie met iemand gehad die zei, ja, maar wat daar staat, dat is zulke vreemde taal, daar kunnen wij toch eigenlijk helemaal niks mee. Wat moet je nou toch de doop vergelijken met de zondvloed en met de doortocht door de Rode Zee? Nou, dat moet u maar eens goed lezen. Als je gedoopt wordt, en van iedereen die gedoopt is, geldt dat, dat dat bij je doop ook zo over jouw leven gebeden is. Als je gedoopt wordt, dan klinkt het gebed, u hebt de onboetvaardige wereld, die oude wereld, gestraft met de zondvloed, maar u hebt de gelovige Noach met zijn gezin behouden en bewaard door uw grote barmhartigheid. Die honderden jaren oude woorden, gemeente, die hebben heel oude papieren. Het water van de doop is als het water van de zondvloed. Dat trekt een grens tussen de oude en de nieuwe wereld. In de vroege kerkgeschiedenis, maar dan ging het natuurlijk bijna altijd over mensen die zelf bewust tot geloof waren gekomen. In de vroege kerkgeschiedenis werden nieuwe christenen gedoopt in de paasnacht. En dan werden ze letterlijk ondergedompeld in het water. Ze gingen door het water van het doopbassin heen. Als u een heel vroeg christelijke basiliek ooit wel eens gezien hebt en de ruimte waarin de doop plaatsvond, dan kunt u dat herkennen. Vaak had zo'n doopbassin ook de vorm van een kruis. En wie een nieuwe christen was, die ging dat bassin in, het water in, en die kwam aan de andere kant weer omhoog, het water uit, en die kreeg daar een wit kleed aangetrokken, als teken van, het oude is voorbij, alles is nieuw geworden, je bent gestorven en opgestaan met Christus, je gaat een nieuw leven tegemoet, het is, zoals Petrus het hier in 1 Petrus die schrijft, het is je behoud. Daar zit een heel diep besef achter dat het gaat om een kwestie van leven of dood. Om Christus wil. Christus heeft maar niet iets aardigs voor je gedaan. Hij geeft je niet wat goed bedoelde adviezen in het leven. Maar hij is degene die voor jou de dood ingegaan is. En christen zijn, dat is sterven en opstaan met Christus. Jaren geleden, gemeente, ontmoette ik een man die op latere leeftijd tot geloof gekomen was, maar ja, die in het leven zo ongeveer alles gedaan had wat God verboden had. Hij was van oorsprong, laat ik dat maar even zo noemen, uit hele zware christelijke kringen afkomstig, wel een beetje apartig allemaal. Maar goed, daar was hij vandaan afkomstig, maar hij had er echt de brui aan gegeven. En hij had echt alles gedaan, ja, wat niet kon. Hij vertelde me ooit eens een keer dat een van zijn ongelovige vrienden in die tijd tegen hem gezegd had: joh, maar heb jij dan helemaal geen zelfrespect? En later zei hij tegen me: ja, dat was ook wel een beetje de consequentie van de manier waarop ik dat meegekregen had. Dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nou, dat was een heel verkeerde uitleg van die woorden uit de catechismus. Maar bij hem had het besef opgeleverd: het maakt toch allemaal niks uit. En jaren later kwam hij tot geloof. En dat was in een baptistengemeente, ergens in het buitenland, want hij leefde in het buitenland. En hij werd onder de verkondiging van het evangelie tot bekering gebracht, een radicale bekering. En hij werd gedoopt, op latere leeftijd, want hij was niet gedoopt. En hij vertelde dat de voorganger van die gemeente, toen die ondergedompeld werd in het water van een rivier, dat die voorganger van die gemeente hem een poosje onder water had gehouden met zijn hoofd. Hij kreeg het helemaal benauwd, zei hij. En toen hij weer uit het water tevoorschijn was gekomen, had de voorganger tegen hem gezegd: dat was voor jou nodig. Want jij bij uitstek moest voelen dat gedoopt worden betekent sterven. Sterven. En opstaan in een nieuw leven. Daar gaat het over. Als in het Nieuwe Testament het woord doop valt. En voor Petrus' gemeente is het zo, zo schrijft hij het hier, dat de doop hoort bij de belangrijkste dingen van ons leven. Ik heb jaren in Zeeland gewoond en daar kon je altijd merken dat de bevolking niet alleen leefde bij, nou laat ik maar zeggen, onze gewone jaartelling, maar ook bij de diepe insnijding die de stormvloedramp in 1953 in het levensgevoel van de Zeeuwen gemaakt had. Als ze teruggingen in hun herinnering, dan was altijd ook de vraag: was het voor of na de ramp? Zo ingrijpend was dat. Nou, als Petrus hier spreekt over de doopgemeente, dan zou je bijna zeggen: ja, dat klinkt ongeveer hetzelfde als voor of na de ramp. Was het voor of na je doop? Het meest beslissende moment van je leven. Wel, gemeente, als wij vandaag in onze situatie die woorden horen, dan zijn dat allemaal dingen die ons er krachtig aan herinneren dat christen zijn, dat geloven, dat leven uit het evangelie maar niet een soort hobby is. Iets dat je erbij doet, waar je met elkaar eens een keer een praatje over kunt maken. Zeg, oh, we leven het leven allemaal op onze eigen manier en net als iedereen. En er zit allemaal niet zoveel verschil tussen, maar nou ja, je staat ergens een keer op een receptie met elkaar en iemand kan tegen je zeggen van: oh, geloof jij? Nou, dan zet je eens een boom op over je christen zijn en zo. Maar ja, dan is het weer voorbij, doe het laadje weer dicht, hè, dan een andere keer haal je het weer tevoorschijn. Zoiets, hè? Ja, dat is dus wat in het Nieuwe Testament niet kan. Als het gaat over christen zijn, dan is het alles of niks. En nu zeg ik er voor de duidelijkheid nog maar even bij, dat we bij dit soort bijbelgedeelten ons niet in verwarring moeten laten brengen door onze latere discussies over de doop. Want ik voel natuurlijk precies hetzelfde als u, denk ik tenminste, dat er direct vragen bovenkomen in de sfeer van: maar hoe zit het dan met de relatie tussen doop en wedergeboorte? En als je gedoopt bent, ben je dan een kind van God enzovoorts? En hoe diep zit dat dan? En nou, dat zijn discussies die niet slaan op waar het hier over gaat. Die andere dingen, dat is meer dan de moeite waard om het daar ook uitvoerig over te hebben. Maar daar gaat het hier niet over. En als je dat hierin gaat lezen, dan raak je ook in verwarring. Dan ga je vanuit een verkeerde gezichtshoek lezen wat Petrus hier in 1 Petrus 3 bedoelt te zeggen. Hier gaat het erover dat de doop staat voor de radicaliteit van je christen zijn. Het is alles of niks. En waarom brengt Petrus dat ter sprake? Nou, dat heeft allemaal te maken met de situatie. Want christenen zijn in de situatie van de eerste Petrusbrief terechtgekomen in een heel moeilijke positie. Er is nog niet direct sprake van vervolging. Dat is een fase later. Dat het echt gaat over gevangenschap en marteling en dood. Maar in 1 Petrus 3 is er sprake van vreemd gevonden worden. U kunt het letterlijk zo in de brief terugvinden. Vreemd gevonden worden. Bekeken worden als iemand, ja, die toch een beetje raar is. Want je doet niet mee met de grote massa. Je leven is anders dan het leven van anderen. En een aantal keren schrijft Petrus ook dat nog voor. De christenen in zijn situatie lijden met zich meebrengt. Alleen het woord lijden heeft hier nog niet de betekenis van lichamelijk lijden. Maar het is lijden in de sfeer van gelasterd worden. Er worden nare verhalen over je verteld. Die lui die daar bij elkaar samenkomen op zondagmorgen, dat zijn zulke vreemde types. En die denken zeker dat ze beter zijn. En vroeger was het toch zo dat ze precies zo leefden als wij allemaal. Toen deden ze ook mee met de dienst van de Griekse goden. En nou doen ze dat ineens niet meer. Het zal toch niet in hun hoofd geslagen zijn? Ze zullen toch niet een beetje gevaarlijk zijn? Nou, dat begon zich al aan te kondigen, dat als je niet meedeed, dat het wel eens kon dat je staatsgevaarlijk was. Dat waren de dingen die speelden. En dat zijn dingen, gemeente, die wij meer en meer ook beginnen te herkennen. Want christen zijn, dat botst met van alles dat in de westerse samenleving vandaag volkomen normaal gevonden wordt. En dat ook ons infecteert. En waar we aan mee gaan doen, voordat we het in de gaten hebben. Je vindt in de eerste Petrusbrief, ik zal u een paar van die dingen noemen, allerlei concrete voorbeelden van de vragen waar christenen mee worstelden. Als de overheid antichristelijk is, en dat was het gaat over de Romeinse overheid op dat moment. Als die overheid antichristelijk is, hoe moet je je dan als christen opstellen? Mag je de gehoorzaamheid opzeggen? Of zul je ook dan die overheid moeten eren? Vreest God, eert de koning, schrijft Petrus. Slavernij als een maatschappelijk gegeven op dat moment. Nou, dat was niet altijd even schrikbarend als het woord slavernij bij ons oproept. Maar het kwam wel voor. En waar Petrus uitdrukkelijk op ingaat, dat is de vraag: als jouw meester zich tegenover jou gedraagt op een harde manier, en je moet ten onrechte lijden onder wat die meester doet, wat is dan de houding die jij als christen hebt aan te nemen? Nou, gemeente, je voelt hoe dat bij ons natuurlijk meteen begint te borrelen. In een tijd waarin wij het hebben over assertiviteiten, voor jezelf opkomen en allemaal van dat soort dingen. Petrus schrijft, zo radicaal is het. Jij hebt in het voetspoor van je meester te gaan, die geleden heeft onder de onrechtvaardigen, die als die gescholden werd niet terugschold, die als hem kwaad gedaan werd niet sloeg, maar het overgaf in handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Mannen en vrouwen tegenover elkaar. Hoe heb je je als christen te gedragen? Moet je zeggen, ja, maar je kunt natuurlijk niet van ons verwachten dat we ons anders gedragen dan iedereen zich gedraagt. Wij doen gewoon mee met iedereen. Of hoort er iets ook echt anders te zijn? Hoe is het in je relaties met elkaar? Je zou eens moeten kijken, gemeente, in onze tijd, hoezeer ook wij in de kerk geïnfiltreerd zijn met het moderne levensgevoel. Als het gaat over onze onderlinge relaties, in huwelijken, in gezinnen, in familieverband en overal. In de tijd waarin Petrus een brief schrijft, was een heel losse manier van omgaan, niet alleen geestelijk en mentaal, maar ook lichamelijk. Dat is eigenlijk heel gewoon. Maar Petrus zegt, kun je daar aan mee blijven doen? Als je een christen bent, kun je dan zeggen, ja, maar iedereen doet het, dus waarom zouden wij dan? Maar als je in het voetspoor van Christus gaat, is je christen zijn dan zo weinig waard? Is het dan alleen maar een soort vernislaagje? En leef je verder precies hetzelfde als iedereen leeft? Of betekent het echt een breuk? Heb je die oude wereld achter je gelaten en ben je een nieuwe wereld binnengegaan? Als je alles zet op de noemer van je uiterlijk, is het belangrijkste in het leven hoe je eruit ziet. Zou je eens willen zeggen, 1 Petrus 3, zou je eens willen zeggen wat je mooiste sieraad is? Je dat mag zeggen? Het sieraad dat ik vandaag aandoe. Wat is je mooiste sieraad? Petrus schrijft, een zachtmoedige geest. Eens even denken. Dat is de radicaliteit van het gaan in het voetspoor van Christus. En als man, wat is nou het belangrijkste? Dat je een macho bent? En dat je op die manier bewonderd wordt? Is dat nou waar je voor leeft? Zo kunnen ze in de wereld natuurlijk wel tegen. Ja, misschien tel je daar wel mee als je zo doet. Maar als je Christus volgt, wat is dan het belangrijkste voor jou als man? Nou, gemeente, als we bij elkaar zouden zitten en we zouden met een potloodje erbij de eerste Petrusbrief eens doorgaan, zouden we talloze van dat soort dingen tegenkomen. Waar je zegt, ja, kijk, als je dat alleen maar leest met het idee van, nou ja, goed, dat was toen en daar kunnen we natuurlijk vandaag niet zo, ja, dan kun je er dus ook inderdaad niks, dan bijt het ook niet. Maar als je het zou gaan lezen met de vraag, maar wat betekent dat nou voor mij? Vandaag, in de radicaliteit van christen zijn, in dat achter je laten van het oude leven en een nieuw leven tegemoet gaan. Hoe sta je daar als christen vandaag in? Want dat is toch het grote punt? Je leeft toch niet meer naar het schema van deze wereld? Je staat midden in die oude wereld, dat is waar, ja zeker. Maar je bent toch niet van die wereld? En voor jou is toch niet meer het laatste woord hoe je omgeving denkt en handelt en wat voor levensgevoel je tegemoet komt via internet en via tv en als je je krant leest enzovoort. Voor jou is toch bepalend wie Christus is en hoe Christus je voorgegaan is of niet? Wie is Christus eigenlijk voor jou? Dat is de kernvraag. Wie is Christus eigenlijk voor jou? Ik besef heel goed, gemeente, als ik al deze dingen sta te zeggen, dat je natuurlijk ontzettend makkelijk daar de kant mee op zou kunnen gaan van, oh ja, wij moeten dit en wij moeten dat enzovoorts. Daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Het gaat over de vraag, wie is Christus voor jou? Dat is de vraag. En kun je met Paulus, Petrus' broeder, kun je met Paulus mee zeggen, ik leef niet meer. Want als ik nog leefde, ja, dan wist ik wel hoe het zou gaan allemaal. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Een gemeente, echt, we hoeven elkaar niks te vertellen. Dit botst natuurlijk allemaal met de concrete werkelijkheid van ons eigen leven. Dit botst met onze geest. Dit botst met ons hart, dit botst met onze wil. Daar kunnen de stukken van afvliegen af en toe. Dat is allemaal waar. Maar de grote vraag is, wie is Christus voor jou? En ja, ik wil ook zo verschrikkelijk graag tegen u zeggen vanmorgen, zonder enige uitzondering, Misschien dat u ook wel bij uzelf zit te denken, ja, maar dit is buiten de werkelijkheid. Dit kan ik nooit, dit haal ik nooit, dit gaat allemaal niet. Alsjeblieft. Haak niet af. Want Christus is niet gekomen voor mensen die het allemaal zo goed kunnen. In de verste verte niet. Christus is gekomen voor mensen die weten, dit kan ik juist niet. Dit kan ik juist niet. Want als het om mij ging, dan leef ik midden in die oude wereld. En dan is het ook mijn oude mens die alles bepaalt. En dan doe ik met iedereen mee en dan ben ik een kuddedier. En dan volg ik ook nog eens een keer mijn eigen hart en wat mijn eigen hart graag wil. Jazeker. Maar Christus is niet gekomen voor mensen die het kunnen. Maar voor mensen die met lege handen staan. Voor de mislukkelingen. Voor de deugnieten. Voor de armoedzaaiers. Voor de, ja, voor u. Voor jou. De oude wereld ligt achter je. En de nieuwe wereld die komt, die bepaalt het. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, ik kan ook een heleboel positieve dingen. Ik heb net een aantal dingen genoemd, gemeente, die, waarvan je moet zeggen, ja, die horen bij dat oude leven, dat is voorbij. Als je in de eerste Petrusbrief kijkt naar de positieve dingen. Waar wordt je leven dan door gekenmerkt? Je kunt ze ook zo de een naar de ander opnoemen. Door gebed bijvoorbeeld. Is niet te zeggen wat voor een geweldige kracht het gebed heeft in ons leven. Gemeente, ik weet dat je daar op een heel oudbollige manier dingen over kunt zeggen. Ik weet dat je er op zo'n manier over kunt praten. Nou, dat je bij jezelf denkt, ach ja, dat is van een andere wereld. Maar het is niet van een andere wereld. Bidden betekent elke dag contact hebben met God. Bidden betekent dat je niet langs hem heen leeft. Wanneer hebt u God voor het laatst gesproken? Wanneer hebt u de Heer Jezus voor het laatst ontmoet? Wanneer hebt u gezegd, Heere, mag ik luisteren naar wat u zegt? En mag ik het dan ook doen in het concrete leven? Bidden, gemeente, betekent dat je ontworsteld raakt aan de sfeer van deze wereld die je maar naar beneden trekt en naar beneden trekt en weghoudt bij het goede vandaan. Bidden betekent dat je gaat volgen in het spoor van de Heer Jezus. Gebed, liefde. Als je toch eens kijkt wat Petrus allemaal zegt in zijn eerste brief, ook over de onderlinge liefde in de gemeente. Over verdraagzaamheid. Geldt van iedere gemeente, van iedere kerkgemeente, dat zal hier vast en zeker ook zo zijn. Wij zitten niet bij elkaar omdat we allemaal vrienden en vriendinnen van elkaar zijn. Of omdat we elkaar zo liggen. Of omdat onze karakters zo goed bij elkaar passen. Integendeel. In iedere gemeente ligt het ook voor het oprapen. Zoals op iedere plek in onze samenleving. Dat dingen botsen. Dat we verschillen in karakter hebben. Dat heel makkelijk ook de vonken eraf kunnen vliegen. Dat we elkaar niet goed meer verdragen. Wat zegt Petrus dan? Ja, dat is inderdaad. In de christelijke gemeente is het ook inderdaad zo. Ja, dan lig je elkaar niet. Ja, dus dat moet je maar accepteren. En nou ja, dan misschien moet je dan uit elkaar gaan of zo. Of moet je ieder maar een veilig heenkomen zoeken. Zo, dat soort dingen. Dat vind je natuurlijk nergens in het Nieuwe Testament. En nogmaals, ik weet echt aan den lijve dat het allemaal niet zulke simpele dingen zijn. Maar de apostelen schrijven hun brieven ook niet om tegen ons te zeggen, het gaat over allemaal simpele dingen en als het niet meer lukt, dan moet je het maar net zo doen als het in de wereld ook gaat. Maar de apostelen die schrijven ons hoe we in het voetspoor van Christus zullen gaan. En hoe we de onderlinge liefde in praktijk zullen brengen. Gastvrijheid vind je ook in de eerste Petrusbrief terug. Dat is ook zo'n punt. Dat is voor de eerste christelijke gemeente typerend geweest. Dat er gastvrijheid was. En dan niet alleen om te zeggen, nou ja goed, we kunnen vreemdelingen ontvangen en mensen die onderweg zijn, die kunnen we vooruit helpen als ze overnachten moeten en zo. Maar dat had vooral deze betekenis. Dat hun leven een open leven was, dat een uitnodiging voor anderen betekende om kennis te maken met de praktijk van het christen zijn. Wat zouden wij denken? Als we mensen in onze omgeving zouden willen laten zien wat christen zijn in de praktijk betekent. Zijn ze dan welkom aan onze tafel? Zouden ze het daar zien? Zijn ze dan welkom, ik ga er even vanuit als u een gezin zou hebben, dat ze binnen mogen komen in onze gezinnen en dat ze dan in de praktijk zullen zien wat christen zijn eigenlijk betekent? Of zouden wij dan zeggen, nou, misschien maar beter dat ze een beetje op afstand blijven, want wat ze daar allemaal zien, dat is niet zo fraai. Gaat het over? Petrus heeft het over het beheren van de gaven van God. Dat is ook zo'n punt. Dan gaat het ook wel echt over, ja, ons bezit. Het besef dat het niet van ons is, maar dat we het gekregen hebben om het in naam van God te beheren en daar ook van uit te delen. Ja, dat is ook nogal wat, hè? Wat je gekregen hebt, dat beheer je om daar goed mee om te gaan enzovoorts natuurlijk. Maar ook om ervan uit te delen. En als je dat nou eens niet alleen op je eigen individuele leven betrekt, maar ook op heel ons leven, in groter verband, in de westerse wereld bijvoorbeeld. Wat zijn nou de consequenties daarvan? Moet je dan zeggen, ja, maar je bent niet goed bij je hoofd als je natuurlijk dit soort teksten uit een Bijbel van 2000 jaar geleden voor de westerse samenleving van vandaag toepasselijk zou willen maken. Ja, dan zetten we dus de Bijbel buitenspel. Wij zullen ons ook in de grote verbanden van het leven moeten afvragen, gemeente. Leven in het voetspoor van Christus. Wat betekent dat? Mag Hij het in ons leven voor het zeggen hebben? Of zeggen we, ja, christen zijn, dat is hier ergens voor in een hoekje. Maar de rest van ons leven, daar heeft Hij natuurlijk niets mee te maken. Daar bepalen wij het zelf wel. Nou, de dingen die we in de eerste Petrusbrief lezen, gemeente, dat zijn dingen die allemaal horen bij die nieuwe wereld. Niet bij een soort automatisme, als je maar gedoopt bent, dan is het wel goed enzovoorts. Maar dingen die horen bij die nieuwe wereld. Hoe beslissend zijn in jouw bestaan de dingen van God, van het geloof, van het evangelie. Want het heeft te maken, vergis je niet. Het heeft te maken niet met een beetje franje in je leven, maar het heeft te maken met je behoud. Je behoud. Dat staat op het spel. Je kunt het er behoorlijk moeilijk mee hebben. Dan ben je nog niet zo heel ver vandaan bij de eerste christenen in de brief van Petrus. Zij hadden het er ook moeilijk mee. Ze hadden er verdriet om, schrijft Petrus aan het begin van zijn brief. Je omgeving kan je het gevoel bezorgen dat je leeft bij achterhaalde dingen en dat je van dat clubje bent waarvan straks de laatste het licht zal uitdoen. Een uitstervend ras. Beslist niet, schrijft Petrus. Laat je niet intimideren. Jullie zijn niet een uitstervend ras, maar jullie zijn een uitverkoren geslacht. Je bent de voorhoede van een nieuwe schepping. Alles mag afgebroken worden, zei de man op het hoekje van de Varenheidstraat. Alles mag afgebroken worden. Maar mijn doop slopen ze nooit. Inderdaad. Dit zijn de onvergankelijke dingen. De dingen van God. Amen. We gaan gemeente samen danken en bidden. We willen in het bijzonder bidden voor de jongeren die van de week naar Congo zullen vertrekken. Het is een heel mooi bericht te horen dat er zo'n betrokkenheid is hier, maar ook in Kapelle aan de IJssel van een aantal jongeren. Het is ook wel een hele onderneming natuurlijk en ja, ongetwijfeld zal het ook voor hen zelf veel betekenen en mogelijk ook een stempel zetten op hun verdere leven. We willen samen voor bidden dat ze een behouden reis zullen hebben en dat ook vruchtbaar zal zijn. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor andere jongeren en de gemeenten hier en in Kapelle aan de IJssel. We doen voorbeden voor het werk van de Stichting tot Heil des Volks. We geven onze gaven ervoor, maar het is ook goed dat we er samen voor bidden. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed en voorbeden. Heren, we danken u eerbiedig voor het woord van het evangelie dat geklonken heeft. Het is een woord dat dicht bij onszelf komt en waarvan we voelen, ik kan dat niet zomaar naast me neerleggen en ja, doen alsof ik niks gehoord heb. En tegelijkertijd voelen we hoe het in het concrete leven elke dag erom spant, wat toewijding aan u nu werkelijk is. Heren, we bidden u, ja, laat niemand van ons voorbij leven aan dat radicale van het evangelie, dat het echt gaat om u en om uw genade, Heer Jezus. En daarom dat wij in u geborgen zullen zijn. We bidden dat u ons door uw geest wilt leiden, zodat we ook in de concrete dagelijkse dingen zullen zien waar het op aankomt. En niet alleen zullen zien, maar er ook naar zullen handelen. Wil u samen bidden om vrede en gerechtigheid in de wereld waarin wij leven. Er is zo ontzettend veel waarvan wij voelen, ja, dat spoelt maar over ons heen. En wij zijn zulke kleine mensjes en wat doen we er eigenlijk aan? Wij bidden, Heren, dat iedereen die in deze wereld macht gekregen heeft, die macht ook zal gebruiken om te dienen. En om heil en vrede te brengen onder de mensen. We bidden u voor de jongeren uit de gemeente hier in Noordwijk en uit Kapelle aan de IJssel die van de week naar Congo zullen vertrekken. We bidden dat hun missie gezegend zal worden, dat het daar iets mag betekenen. Maar we bidden ook dat ze niet alleen zullen gaan om wat te brengen, maar ook om iets te ontvangen. Een boodschap voor henzelf en voor de gemeente hier. Een boodschap om toegewijd te zijn aan uw dienst en niet in slapheid en lauwheid ten onder te gaan. Heren, we bidden u, bescherm ze op de reis die ze maken. Laat het voor henzelf ook heel goed en heel vormend zijn met het oog op de dienst van u. We bidden voor het werk van de Stichting tot Heil des Volks in Amsterdam. We bidden voor alle vormen van maatschappelijk werk, van evangelisatiewerk, zendingswerk, ook hier in Nederland. We bidden dat het concreet gestalte zal krijgen, niet alleen in woorden, maar ook in daadwerkelijke hulpverlening. En ja, wat we allermeest bidden, Heren, is dat u zelf daarin zichtbaar zult zijn, ook in het leven van de gemeente hier. Zegen de kerkenraad met het oog op het gemeentewerk en de leiding die in de gemeente nodig is. Bidden voor het beroepingswerk, dat het goede voortgang zal hebben en dat er opnieuw een dienaar van het evangelie mag komen die bereid zal zijn om de kudde voor te gaan en mee te nemen in die dienst die een hartstochtelijke liefdedienst is. Heren, we bidden u voor alle persoonlijke noden, voor hen die te maken hebben met ziekte, misschien ook met ernstige ziekte. We bidden voor oudere gemeenteleden die merken dat hun mogelijkheden minder worden en dat het ja, een kwestie wordt van loslaten en inleveren. Wat is dat ontzettend lastig vaak ook. We bidden dat we ook bij het ouder worden mensen mogen zijn die, ja, die laten zien dat u recht bent. dat u een God bent die de moeite waard is om te dienen. We bidden voor de jonge mensen in de gemeente, voor hen allemaal, dat ze u mogen zoeken, Heer Jezus, en dat ze van harte in uw spoor zullen gaan. Laten ze bij de keuzes die ze maken ook steeds uw beeld zien, Heer Jezus. U die zo goed en zo vol van liefde bent. We bidden voor de kinderen in de gemeente, dat ze van jongs af zullen zien in het voorbeeld van hun ouders en grootouders, dat uw dienst niet een juk is dat ons opgelegd wordt en waar we eigenlijk het beste van kunnen proberen om het van ons af te leggen, maar dat uw dienst de moeite waard is, dat het het beste is dat wij kunnen krijgen. Goede en genadige God, dank u voor deze ontmoeting met elkaar. Hoor onze gebeden en aanvaard onze dank. In Christus' naam. Amen. Ons slotlied, gemeente, is uit de berijming van het Onze Vader, het 3e en het 9e vers. Mag ik u vragen, gemeente, om zometeen na de zegen nog even te gaan zitten? Ouderling Spierenburg wil graag namens de kerkraad een paar dingen zeggen tegen de jongeren die van de week naar Congo zullen vertrekken. Wij zijn naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Gemeente, nog even een paar woorden tot namens ook u, denk ik, namens ons allen, tot de jongeren die deze week naar Congo gaan, naar Moanda, om in Afrika om daar mee te helpen. Ik denk aan Marta, Deborah Katinka en Roelien. Ik kan zo even gauw niet zien of ze er zijn, maar goed, u kent ze vast allemaal. We zijn er ook heel blij mee dat zij naar Afrika willen gaan om daar mee te werken aan de opbouw van een weeshuis. En dat betekent ook echt met de handen, wij zeggen stenen aandragen of daar metselwerk of anders. Dus echt ook meebouwen aan het weeshuis. En daarnaast 's middags een andere activiteit gericht op de kinderen. Weeshuis, kinderen, die krijgen daar straks een plaats in. Om een stukje evangelisatiewerk, een bijbelverhaal te vertellen. Samen met ze te zingen. Hun ook liederen te leren zingen. Bepaalde liederen ook. En ik heb wel begrepen van vorige jaren dat als er dan een groep weer terugkwam, dat ze het lied wat aangeleerd was nog kenden. Dus dat is op zich denk ik ook heel mooi. Ik zou bijna zeggen van dat tweede deel heeft iets weg van een kind Bijbelweek, zo'n vakantie Bijbelweek. Alleen zij zijn daar 3 weken. Dat is op zich ook wel een hele mooie taak. Met elkaar denk ik ook 's morgens de stille tijd houden. Ik denk wat er ook wel bij komt, dat is het bezoek aan een Afrikaanse dienst in het, ik heb het nog even opgezocht, in het Kikongo. Nou, hoe dat gaat weet ik niet, maar wij horen straks graag van jullie hoe dat eraan toe gaat. Ik vind het zelf altijd heel bijzonder en dominee Hulsleger heeft het ook al gezegd van wanneer jongeren voor langer of korte tijd naar het buitenland willen gaan om daar actief te willen zijn in de dienst aan de naasten, in dit geval ook inderdaad ook in het evangelisatiewerk. En wat dat betekent inderdaad, dat sprekend kosten met zich meebrengt. En jullie hebben ook bij elkaar een aardig bedrag bij elkaar moeten vergaren. Ik vind het altijd heel bijzonder. En ook tijd. Andere jongeren zeggen van nou, wij besteden dat wel aan het vakantiewerk om geld binnen te krijgen. Maar jullie geven juist geld. En één ding wat mij opgevallen is van, het zijn allemaal meiden die gaan. En ik dacht even van, hé, waar zijn de jongens gebleven? Maar goed, misschien dat ze andere prioriteiten gesteld hebben of dat ze het niet durven. Ik weet het niet. Ik hoop dat jullie tot zegen kunnen zijn daar in Congo. Dat jullie daar iets mogen bijdragen aan het welzijn, maar ook aan het geestelijk welzijn. Maar dat jullie daarin ook in het bezig zijn, dat ook iets mag ontvangen. Dominee Wielsleger zei dat ook, dat je ook iets van de zegen van God mag ontvangen. Dat is altijd, en dat zijn dingen die altijd samen gaan. Maar ook dat je daar in dat werk ook God mag ontmoeten. God in Congo mag ontmoeten. Wij mogen hier ervaren dat God werkt, maar dat je daar in Afrika, misschien wel op het heel onverwachte, maar dat je daar ook iets mag zien van ja, God is hier ook aan het werk. En misschien dat God daar ook wel tot je spreekt. Dat je daar wel God ontmoet. Op wat voor manieren ook in het gesprek met iemand, ook al is er een taalbarrière, kun je soms nog dingen ontvangen. Je zult daar het een en ander leren, denk ik, maar misschien ook wel dingen afleren. Ik wens jullie van harte een hele gezegende tijd toe. Voor daar en voor de mensen daar en ook voor jullie zelf. En met Psalm 121. De versen 7 en 8 zou ik jullie willen meegeven. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. En de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Die zegenbeden die wensen wij jullie van harte toe. En dat willen jullie ook van harte toezingen. Ik zou als gemeente ook willen vragen om deze jongeren Psalm 121 te willen toezingen en daarvan het vierde vers. Dus Psalm 121, het vierde vers. Dus laten we dat de jongeren toezingen.